Gemeente, de schriftlezing deze middag vindt u in het boek Spreuken, daarvan het 30e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Ik noem u dus als de schriftlezing in verband met de behandeling van de Heidelberger Catechismus, Spreuken 30, de versen 1 tot en met 16. En daar luidt het woord van God aldus, de woorden van Ager, zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Ethiel en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand, en ik heb geen mensenverstand, en ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en neergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon, zo gij het weet? Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild, degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffe. En gij, leugenachtig, wordt bevonden. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet, aleer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Armoede of rijkdom, geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel, opdat ik zat zijnde u dan niet verloochene en zeggen, wie is de Heere? Of dat ik verarmd zijnde dan niet steel en de naam van mijn God aantast. Achterklap niet van de knecht bij zijn Heer, opdat hij u niet vloekt en gij schuldig wordt. Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet is gewassen. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn, om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters, geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd, ja, vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt, en het vuur zegt niet, het is genoeg. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Gemeente, ik heb begrepen dat aan de orde van behandeling is zondag 50 van de Heidelberger Catechismus. En dat is dan ook de stof voor de verkondiging deze middag. Vraag en antwoord 125. De vraag luidt, welke is de vierde bede? En het antwoord op die vraag luidt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft van het lichaam verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Tot zover. Gemeente, wij overdenken vanmiddag zondag 50 van de Heidelberger Catechismus, opdat wij het gebed om ons dagelijks brood op de juiste, dat wil zeggen op de Bijbelse wijze, leren bidden. Paulus, die laat uit zijn geïnspireerde pen in Romeinen 8 vloeien, dat wij niet weten wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, gelijk het betaamt. Wij zijn nogal kwijt, naar het mij voorkomt, algemeen gesproken, dat het gebed het voornaamste stuk is van de dankbaarheid. Wat God van ons vordert, het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Het is u voorgehouden in zondag 45, wat tot zo'n gebed behoort. Het gebed dat Gode aangenaam is en wat door hem verhoord wordt. Dat is toch dit, dat wij de waarachtige, enige God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, dat we hem alleen van harte aanroepen om alles wat hij ons geboden heeft te bidden. Tot dat gebed behoort dat wij onze ellende en nood recht en grondig kennen. Opdat wij ons voor zijn aangezicht, voor zijn majesteit verootmoedigen. Daartoe behoort dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij dat onwaardig zijn, om Christus wil zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord heeft beloofd. Zo dus te bidden in de Heilige Geest, te bidden het gebed van het geloof. God die zijn Heilige Geest geven wil aan hen die van harte en zonder ophouden hem daarom bidden en hem daarvoor danken. Bidden dus om de heilige naam van God, de heiliging daarvan. Bidden om de komst van zijn koninkrijk. Bidden om het geschieden van zijn wil. De eer van God, gemeente, moet ons daarbij zwaar wegen. Voor alle dingen. Die moet voorafgaan aan onze voornaamste belangen. Gods eer is meer waard dan de hemel. Gods eer is meer waard dan de zaligheid. Dat staat haaks op ons leven. Omdat wij altijd weer geneigd zijn onze eigen naam te bedoelen. Onszelf koning te wanen in ons eigen rijk en onze eigen wil te doen. Wij mensen, wij die uit de aarde aards zijn, wij aanbidden onszelf. En vanuit onszelf aanbidden we God niet. En vanuit onszelf bevorderen we zijn eer niet. We hebben dan ook geloof en bekering nodig om te bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. Misschien verbaast u dat, geeft dit gebed u niet de minste moeite. Die woorden zijn duidelijk genoeg. Deze begeerte om ons dagelijks brood leeft immers in ieders hart. En de zorg daarvoor drijft iedereen voort. Er zijn en er worden dikke boeken geschreven. Er worden zelfs oorlogen overgevoerd. Conferenties overbelegd en feitelijk cirkelt het mensenleven hier omheen. En onze gedachten en onze gesprekken zijn er voor een heel deel mee gevuld. Dagelijks brood. En er komt nog bij dat wij menen recht te hebben. Recht te hebben op ons dagelijks brood. Rechten die wij ook laten gelden. Waar wij voor opkomen en waar eventueel voor wordt gestaakt. We hebben recht op arbeid, recht op een menswaardig bestaan, recht op brood. Nu leert de Heere ons bidden geef ons heden. Maar als dat nu leeft in ons aller hart, het hart van alle mensen, als dit nu het leven van alle mensen beheerst, dat dagelijkse brood, is het de vraag of wij dat gebed ook werkelijk gelovig bidden. En erkennen dat God de enige oorsprong is van alle goed. Dat alle gave van Hem, de Vader der lichten, komt. En als hier dan het woord brood valt, begrijpt u wel dat dat natuurlijk meer is dan dat we ons op gezette tijden aan tafel schikken om ons lichaam te voeden. In het spoor van de Heidelberger Catechisme verstaan we hieronder alles wat dient tot onze tijdelijke levensbehoefte. Wil ons met alle nooddruft van het lichaam verzorgen. Dat wordt ook duidelijk uit een woord als broodwinning. Dan hebben we toch ons dagelijks beroep op het oog, waardoor we in staat zijn de tijdelijke behoeften van onszelf en van ons gezin te voorzien. In de Bijbel komt dat ook uit, al direct na de zondeval in het paradijs, als de Heere tegen Adam zegt, in het zweet van uw aanschijn zult ge uw brood eten. Waarmee de Heere dan toch bedoelt, het vervullen van alle levensbehoeften. Onder broodgemeente verstaan we dus met de Heidelberger dat wat noodzakelijk is voor ons levensonderhoud. En dat waaiert heel breed uit. Luther, de hervormer van Wittenberg, heeft in zijn behandeling van het gebed des Heren hierbij een lijst van 22 verschillende dingen genoemd. Eten, drinken, kleding, schoeisel, huis, hof, akker, vee, geld, goed, vrome echtgenoot, vrome kinderen, vrome en trouwe vorsten, goed bestuur, vrede, goede buren, werk, gezondheid, enzovoort, enzovoort. Al die levensbehoeften worden door Luther samengevat in het woord brood. Ik zou het ook nog zo kunnen uitleggen, of de Heere ons een zodanig deel wil geven van de uitwendige zaken die Hij voor ons nodig acht. En ik zeg nog een keer, dit staat haaks op ons leven. Niet wat wij voor onszelf nodig vinden, niet waar wij denken recht op te hebben, maar wat God voor ons nodig acht. Nu leert de Heere Jezus bidden, geef. En dat woordje geef maakt het gebed zo moeilijk. Geef ons heden. Geef, dat is toch de vraag van iemand die met lege handen komt. Geef is de vraag van iemand die zijn hand ophoudt om die gevuld te krijgen. En dan denk ik aan dat hoofdstuk uit het Spreukenboek. Daar is sprake van die bloedzuiger die twee dochters heeft. Geef, geef. En dan noemt diezelfde spreukendichter drie dingen die onverzadigbaar zijn. En vier die nooit zeggen het is genoeg. Zoals een bloedzuiger niet moe wordt om te nemen, maar altijd met nieuwe eisen komt, niet te verzadigen is, zo is daar de onvervulde en onvervulbare eis van het graf, van de gesloten baarmoeder, of van wel van de onvruchtbare schoot, van de aarde die niet door water te verzadigen wordt, en van het vuur dat niet zegt het is genoeg. En kijk gemeente, als u de inzet van deze bede uit de Heidelbergen en de uitleg daarvan zo leest, geef, geef, dan is dat een eis, een niet te stillen verlangen van mensen die elkaar naar de keel vliegen. En die er oorlog om voeren, zoals ook vandaag in de Oekraïne. en die elkaars brood vernietigen. Die schreeuw is er toch ook vandaag in deze wereld. Geef, geef. De vraag, ik laat het maar uitwaaieren. Niet te verzadigen vraag naar brood en spelen. En men verwacht het van zijn leiders. Zet alles op het plan van de economische groei, al worden daar vandaag wel de nodige vraagtekens bij geplaatst. Van het openstellen van alle grenzen. Maar u begrijpt wel, die verwachting is aards en de toon is volstrekt onbijbels. Dan heeft het gebed plaatsgemaakt voor de eis, voor de vordering die men heeft. Betaal ons wat gij schuldig zijt. Maar dat is een volstrekte omkeer van zaken. Wie kan toch de Heere tot schuldenaar maken? Nee, dan is er niet dat ootmoedige, dat eerbiedige bidden. Dan is er niet die gebedstoon van de Heer Jezus. Dan is er alleen maar de eis die op tafel wordt gelegd. Dan wordt bij teleurstelling en neergang en tegenslag, dan worden de vuisten gebald in plaats van dat de handen gevouwen worden tot het gebed tot de levende God. Maar het gelovige gebed, wat Christus ons hier in het hart en op de lippen legt, geef, dat is wel wat anders, dat is heel anders. Dan is het geen eis waar de mens op staat, dan is het gebed als het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Dan komen daar ootmoedige kinderen tot de Vader. En dan moet de mond die de gave vraagt eerst de vrucht van de lippen aan de Vader gebracht hebben. Als het kind aan de Vader vraagt, geef, dan is dat om hart en ziel te leggen op het altaar. Geef, dat is in het geloof niet de schreeuw van de eisende mens, maar dat is de taal van de afhankelijke mens. Dat is de taal van de boetvaardige smekeling. Geef, dat is de erkenning. Zo heeft God zich geopenbaard in zijn Zoon als mijn God en Vader. Mijn Vader die in de hemelen is, op wie ik vertrouw dat hij mij zal voorzien van alles wat ik nodig heb. Die dat kan als een almachtig God en die dat ook wil als een getrouwe Vader. Wie dit woord gelovig zegt, wie dit gebed gelovig bidt, die legt zijn ziel op het altaar. En die leert te leven uit de hand van God. Die beseft grondig, ik ben van hem en van zijn goddelijke leiding en voorzienigheid afhankelijk. En gemeente, daar kan niemand buiten. Dat moet de man leren van wie wij zeggen, hij hoeft zich geen zorgen te maken, want hij heeft altijd goed zijn brood en zit er warmpjes bij. Dat moet ook hij leren die niet heeft en die om zo te zeggen de eindjes aan elkaar moet knopen. Allen zijn van de Heere van de hemel afhankelijk. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heden, dagelijks. Onze Vader die in de hemelen zijt, geef ons wat wij heden nodig hebben. Dat is gemeente, dus niet het gebed om een goed gevulde kelder, voorraden opgelegd voor jaren en jaren. Nee, dit is het gebed om de dagelijkse nooddruft. En nooddruft is een oud woord. De jongens en meisjes zullen dat nog niet snappen. Maar het betekent zoveel als wat wij maar noden, nooddruft, wat wij maar noden kunnen missen, derven. Wat wij niet kunnen missen. En daarom wordt er ook niet om rijkdom en wilde gevraagd. De behoefte van iedere dag wordt door de Heere bepaald. Dat is dan wat ik iedere dag opnieuw nodig heb in de dienst aan de Hemelse Vader. En tot de glorie van zijn naam. Daarom is de bidder die dit gebed oprecht bidt, gelovig bidt, ook altijd zo bescheiden in zijn vragen. Hij bidt niet om brood voor het volgende jaar, want hij dient elke dag te leven uit de hand van zijn God. Ik kom weer op dat spreukenboek. Dat is toch ook voor vandaag, niet waar? Geef mij armoede nog rijkdom. Voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. Dat wil toch dit zeggen. Heere, Vader die in de hemelen is, geef niemand van ons te veel. Want we zouden zat kunnen worden. En u vergeten om aan uw dienst niet meer te denken. En hoeveel mensen zijn er niet doorin gepakt? Wat heeft de decennia van welvaart ons opgeleverd? En wat heeft die welvaart ons op dit punt geëist? Slachtoffers, talloos veel slachtoffers. De Bijbel gebruikt ergens het beeld van Yeshurun. En Yeshurun, dat is in de Bijbel Israël. Yeshurun die vet werd en die achteruit sloeg. Hij kon het zelf wel, had de Heere niet meer nodig. Hoeveel mensen zijn vet geworden, hebben bijkans alles wat hun hartje begeert. Nou ja, het is vandaag wat minder, ik weet dat wel. Maar hoeveel mensen hebben ook nu nog meer dan ze op kunnen maken en hebben de Heere niet meer nodig. Heere, geef niemand van ons te veel. Het brood van mijn bescheiden deel. Dat wil ook zeggen, geef mij niet te weinig. Want we zouden zomaar tot verkeerde praktijken kunnen overgaan, zodat onze dienst aan u daaronder te lijden heeft. Geef mij het brood, mij toebedeeld. Het brood dat voor mij is weggelegd door u. Mocht u dat al denken, dit betekent uiteraard niet dat we alles maar op zijn beloop moeten laten. Dat wordt ons nergens geleerd. Nooit zegt de Heere in zijn woord dat we zorgeloos moeten zijn. Wat de Heere wel zegt is dat we onbezorgd mogen zijn. Wees in geen ding bezorgd, schrijft Paulus. Wat een ontzettend moeilijke en zware les om in geen ding bezorgd te zijn. De Heere waarschuwt ons ervoor in deze bede, dat wij niet gaan leven van de vaste voorzieningen. Ons egoïsme van het soms al weken en maanden en jaren vooruit zijn, staat hier onder zware kritiek. De rijke man uit de gelijkenis, u kent hem, die staat als een vlammende waarschuwing voor ons. Hij zei tot zichzelf, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren, maar de Heere loopt pardoes bij hem naar binnen. En hij zegt, gij dwaas, wanneer men in deze nacht uw ziel komt opeisen, wiens zal het zijn? Het geld kan zomaar waardeloos worden. Onze steunpunten kunnen we zomaar kwijt zijn. En wie zal ook vandaag willen ontkennen de wisselvalligheden van het leven? Wie zal willen ontkennen de betrekkelijkheid van alles? Maar daarom vraagt de Heere ook met betrekking tot onze levensbehoeften, en we kunnen spannende tijden tegemoet gaan, maar hij vraagt ook met betrekking tot onze levensonderhoud, Hij vraagt geloof. Geloof om uit zijn hand te leven. Om bij de dag te leven. De Heer Jezus heeft het toch over ons dagelijks brood. En dan zegt hij, wees maar niet bezorgd voor de dag van morgen. Want ik ben er morgen ook. En morgen is er de roeping opnieuw. Als ik heden mijn dagelijks brood heb, heb ik toch genoeg? Hoe het morgen zal gaan, en volgende week, en later, ik weet het niet. Wat ik wel weet is, dat ik eerst het koninkrijk van God moet zoeken. En dat al het andere ons zal worden toegeworpen, in de schoot zal worden geworpen. Wanneer ik het regelrechte wonder van Gods genade deelachtig ben, een kind van de Vader, dan mag ik vertrouwen dat Hij voor mij zorgt. Hij die beter voor mij zorgt. En die beter weet dan ik wat ik nodig heb. Dan ik met al mijn peinzen en piekeren en mijn veiligstellen doen kan. De hemelse Vader die kinderlijk eenvoudig vraagt hem te geloven dat hij zorgt. Als hij maar mijn herder is, dan zal mij niets ontbreken. Grootspraak, geloofstaal. Israël kreeg in de woestijn manna voor één dag. Voor één dag. Wie voor twee dagen verzamelde, zag tot zijn verbazing en tot zijn verschaming dat het bedierf. Het was bedorven door de wormen en het stonk. En ik weet wel dat Israël nogal eens een keer terugverlangde naar de vleespotten in Egypte. En dat ze dat manna maar al te licht brood vonden. Hun ziel walgde daarvan. Maar waar het me om gaat, gemeente, is dat ze hadden te geloven dat de Heere de volgende dag weer de hemelschuren opendeed. En dat hij dan opnieuw voor één dag manna liet regenen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heere, zo bidden wij. Doe ons in stil vertrouwen, in overgave, onderwerping, leven uit uw hand. U alleen hebt alles in de hand. Ik kan mijn voorraadschuren vullen. Maar ik ben niet zeker van de dag van morgen. Mijn dunne levensdraad kan zomaar doorgesneden worden. Mijn vermogen kan morgen toch niets meer waard zijn. Gemeente, één wenk van Gods almacht. En we zijn ook in het jaar onze Heren 2022 nergens. Alles wat wij denken in de hand te hebben, in deze wat wij dan noemen maakbare wereld, daar blaast God in. En als er met het gebod van God gespeeld wordt, zoals vandaag zo nadrukkelijk het geval is in heel de wereld. Maar ik geloof nergens zoals in ons vaderland. We zijn daarin wereldwijd koploper. Dan is het een verontrustend ding dat algemeen gesproken alles staat op het vasthouden aan de welvaart. Maar geloof me gerust, het is een welvaart los van het woord. En ik wilde wel dat ik vanmiddag u en jou daarvan kon overtuigen. Dat we goed zien waarom we hier bidden. Waarom bidden wij deze bede? Om brood en kleding, om een goed loon en welverzekerde oude dag. Het is u allemaal gegund van hele harte. Maar leest u dan vanavond als u thuis bent maar eens Deuteronomium 8 en u verstaat. We bidden hier om de genade van het woord. We bidden hier dat de Heere tot ons blijft spreken. We belijden dat alles komt door het woord van zijn kracht. Zo heeft Israël het geleerd 40 jaar lang in de woestijn. Daar leerde de Heere zijn volk dat de mens niet leeft bij brood alleen. Bij wat door mensenarbeid en inzet wordt verkregen. Maar dat hij leeft bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Want waarop steunt het leven? Wat zijn de pijlers van de economie? De bodem, de landbouw, de industrie, de handel, het verkeer, enzovoort, enzovoort. Als God zijn genade inhoudt, dan wordt het vette land tot een woestijn. Is het verkeer lam gelegd? Is het een en al armoede aan de meest welvoorziene tafel? En als zij zijn woord van genade spreekt, dan valt er in de woestijn nog te eten. Want dan opent hij de schuren van de hemel. De hemelse Vader zorgt, ook in dure tijd en hongersnood. Het leven is toch niet afhankelijk van de politiek, van de natuur, van de omstandigheden, van de opgang of de neergang van de economie. Het leven, gemeente, is afhankelijk van het spreken van God. Het woord van de Vader. Zonder dat woord lijden we honger in het rijkste gebied. Met dat woord eten we ook daar waar niets groeien wil. Al weet ik natuurlijk ook wel hoeveel strijd dat met zich meebrengt. En weet ik ook wel dat de wereld zich dat bespottelijk vindt. Maar wij verkondigen nu vanmiddag dan ook het woord des geloofs. U kent Elia de profeet. Hij spreekt tot het volk dat zweert bij de natuur. En wat zegt hij dan? Geen dauw en geen regen dan naar mijn woord. God trekt zijn woord terug. En de drager van dat woord is onvindbaar. Dan verdroogt het land. En de mensen sterven bij duizenden. Er was niets veranderd. Maar God sprak niet meer. En iets is zo belangrijk dan het profetische woord in de kracht van de Heilige Geest, dat dat woord wordt geloofd. Dat u daar met heel uw hart amen op zegt. En dat dat woord wordt gehoorzaamd. Natuurlijk, geen misverstand over, is het de roeping tot arbeid, levensarbeid. Maar onze zorg en onze inspanning en ook onze gaven, het baat ons niets zonder Gods zegen. Wie hier de gave van God vasthoudt en de overgave door het geloof aan de levende God en Christus, door het geloof verstaat ook de opgave. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Daar hebt u de roeping. Ook vandaag. Eerlijk. Oprecht. Trouw. Betrouwbaar. Wie niet werkt zal ook niet eten, zegt de Bijbel. Is het u wel eens opgevallen in welk verband de Bijbel dat zegt? Paulus schrijft het aan de gemeente van Thessalonica. Daar gingen ze min of meer in staking in die gemeente. Ze zeiden, het duurt niet zo lang meer of de Heer Jezus zal terugkomen, weerkomen. En toen vonden ze het niet meer zo nodig in de spanning van die tijd om aan het werk te gaan. Maar dan zegt de apostel, wij horen dat sommigen onder u niet werken, maar bezig zijn met wat geen werk is. Zulke mensen bevelen en vermanen wij in onze Heer Jezus Christus dat ze maar rustig aan het werk moeten blijven. Ze moeten er zelfs een eer in stellen. Want de Heere wil onze arbeid gebruiken om ons in het leven te behouden. Hij wil ons daarbij als instrumenten inschakelen. Als we die roeping niet verstaan, dan kan deze vierde bede een vloek worden in plaats van een gebed. Maar tegelijkertijd worden wij erbij bepaald dat onze zorg en inspanning en onze gaven niets baten zonder de zegen van de Allerhoogste God. Wie niet werkt zal ook niet eten, maar tegelijk wie eet heeft dat nooit te danken aan zijn eigen werk, maar enkel en alleen aan de zegen van de Allerhoogste God. En dan verwijst de Heidelberger Catechismus ook hier naar tal van teksten, waarvan ik er u één noem. Psalm 127. Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden eraan. Dat wil dus zeggen dat aan Gods zegen letterlijk alles is gelegen. Niet maar een deel. Niet maar de ontbrekende hulp, maar alles, alles is aan Gods zegen gelegen. En dat hebben we in rekening te brengen bij al ons doen en laten, bij ons dagelijks doen en laten. De zegen van de Heere, niet maar een goed gevulde beurs en een goede stevige bankrekening, een welvoorziene tafel, maar Gods zegen om Christus wil. Heel onze welvaart is toch met de handen te tasten, verkeerd in een vloek, waar de zegen van God erin ontbreekt, omdat wij de Heere daar niet meer bij nodig hebben. Maar dit is de zegen over uw brood en over uw werk, dat Jezus Christus, de borg, de zaligmaker, de vloek heeft gedragen. De vloek heeft weggenomen en in een zegen heeft veranderd. En ligt het recht in uw leven en weer zeg ik, God kent u en kijkt dwars door u heen. Ligt het recht, mag u leven in de rechte stand voor God. Dan proeft u de genade van God in het brood. Dat Christus alles heeft betaald. Dat Christus alles door de vloek heeft heen gedragen. Elke dag te eten van het brood des levens, van het offer van Christus, eenmaal volkomen aan het kruis geschied. Dat is de zegen over uw brood. Dat is de zegen over uw werk. Die vloek die erin was om de zonde wil, heeft Christus daaruit weggenomen. En dan, als u het verstaat, is dit gebed een gebed van het geloof. Een geloofsgebed. Dan laat de boom van de zegeningen zijn vrucht vallen. Als wij aan die boom schudden met de hand van het oprechte gebed, dan wordt ons hele bestaan, ons hele leven daardoor gestempeld. En wordt ons hele leven daardoor ook geheiligd. Dan weten wij ons volstrekt van de Heere afhankelijk in alles. En dan weten we ons volstrekt van zijn zegen afhankelijk in alles. Maar dan overstraalt die zegen ons leven. En dan kan het ook niet anders. Of we stellen ons vertrouwen niet langer op enig schepsel. Niet langer op enig schepsel. Maar op de Heere alleen. En gemeente, wat hebben we dan nodig om dat woord in volle scherpte te horen? niet vertrouwen op enig schepsel, staat hier. Wat doet de wereld buiten de kerk? En wat doet de wereld in de kerk? Leven bij wat voor ogen is. Ik wil vanmiddag nog wel een stap verder gaan. Wat doen mensen die zeggen geestelijk leven te kennen, maar die intussen het dagelijkse leven in eigen hand houden? Mensen die zeggen de Heere te kennen, maar die dagelijks kromme wegen gaan. Ook ten aanzien van ons dagelijks brood vraagt de Heere geloof. En dan gaat het niet om een groot geloof of om een klein geloof, maar om een waar geloof. Geloof dat God niet wantrouwt, maar vertrouwt. Geloof. Vertrouwen. Niet het geloof dat God het u en jou altijd wel naar de zin zal maken. En dat u het stoffelijk in materieel opzicht altijd even goed zult hebben. Dat wordt ons nergens beloofd. Maar dit geloof dat het vast ligt in Hem, in God drieënig, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit geloof dat God om Christus wil. Mijn God en mijn Vader is op wie ik al zo vertrouw. Mijn God en mijn Vader die weet wat goed voor mij is. Mijn God en mijn Vader die weet wat ik nodig heb. Mijn God en mijn Vader die zorgt en die zorgen zal. Die als ik soms geen weg zie. En die dan toch duizend en één verrassingen achter de hand heeft en houdt. Op wie ik vertrouw. Niet op prinsen. Maar op hem die goedertieren en allerbarmhartigste en allergenadigste God en Vader. Als hij maar mijn herder is, dan zal mij niets ontbreken, zeg ik nog maar een keer. Grootspraak, nee, het woord van het geloof. Als hij maar mijn herder is. Want straks, Openbaring 6, komt de ruiter met het zwarte paard. Hij kondigt de hongersnood aan. Hij kondigt de distributie aan. 1 maat tarwe voor een penning. 3 maten gerst voor een penning. En dan zal toch moeten blijken dat zij die de Heere vrezen hun vertrouwen niet stellen op enig schepsel, maar op de Heere alleen. Dan is dit de vastheid. Uw hemelse Vader weet wat u behoeft, wat u nodig hebt, dat we altijd mogen opzien naar de hemel en elke dag de zaligmaker verwachten, blijven verwachten, hem verwachten die op de wolken van de hemel zal verschijnen tot verlossing van allen die op hem alleen vertrouwden. Christus Jezus, hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij is, zegt dat geloof, mijn enige troost in leven en in sterven. Op het schepsel valt niet te vertrouwen. Op het schepsel valt niet te bouwen. Wat drijfzand moet heten, kan toch absoluut geen rotsgrond voor ons zijn. Wie dan deze bede bidt in geloof, bidt om de Heilige Geest, die het hart zo bewerkt, hoe langer hoe meer bewerkt, om het vertrouwen van alle schepselen af te trekken. En dat vertrouwen op de Heere en op zijn Christus en op zijn woord alleen te stellen. Wie op de hoge God vertrouwt, bouwt toch niet op zandgrond. Op hem te leunen in kinderlijk vertrouwen. Niet bij brood en wijn, niet alleen bij brood alleen te leven, maar op het woord dat uit zijn mond uitgaat. En zo naar hem uit te zien. Uit te zien naar die dag. Dat de vloek volledig zal zijn opgeheven. Van het zweet van ons aanschijn. En de tranen van de ogen. Om God dag en nacht te dienen. In zijn tempel. Amen. Psalm 84, het zesde, het laatste vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild is te allen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal in het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood. 84, 6.